Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Conor Clerks.
Welkom bij BNR breekt. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. We hebben niet zoveel aan extra woningen als we niet ook het migratieprobleem oplossen. Dat zegt minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting. Mijn panelleden die komen vast tot een oplossing. En we hebben het over China, want dat land heeft zo goed als alle coronaregels afgeschaft. Maar of wij daar ook blij mee moeten zijn, dat is nog maar de vraag. In mijn panel vandaag Yasmin Ayed Abderrahman, voorzitter van FNV Young, en Martine Doppen, campaigner bij Reclame Fossielvrij. Welkom allebei.
Goedemorgen.
En we beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En dat breekijzer heeft alles te maken met uitspraken die Shell Nederland topvrouw Marjan van Loon deed in een interview met de Telegraaf. We gaan het hebben over gas. Want waar we misschien dachten dat dit jaar al lastig was en er voor tekorten werd gewaarschuwd, blijkt volgend jaar nog moeilijker te worden. Ook Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter van Energie Nederland, deelt deze zorgen.
We hebben natuurlijk voor de afgelopen winter toch onze gasbergingen nog voor een groot deel met Russisch gas gevuld. En dat zal volgend seizoen natuurlijk niet meer gaan. Dan moet het elders vandaan komen. En dat valt nog niet mee.
Nee, dat valt inderdaad nog niet mee. Dus mocht je momenteel de thermostaat al wat lager hebben gezet, wees dan misschien maar voorbereid dat we dat volgend jaar weer gaan doen. Is dat voor jou te doen? Heb je deze winter echt al in de kou gezeten en gaat dat eigenlijk niet meer? Of zie je het niet zo somber in en ben je het eens met ons breekijzer? Want dat luidt, we hebben inmiddels kunnen oefenen. Een jaar met minder gas en warmte wordt geen probleem van mij. Voor mij. Bel hoe dan ook even om het te laten weten. Dat doe je naar 020-468-4x0. Wil je niet bellen, maar wel stemmen, doe het dan in de stories van @BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van dit half uur krijg je een tussenstand van me. En ook bij ons is Bert van Dijk, energiespecialist van het Financieel Dagblad. Dag Bert.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Ja.
Bert, hoe kijk jij naar ons breekijzer?
Marjan van Loon heeft natuurlijk wel een punt dat volgend jaar een probleem kan worden. Maar dat is echt wel afhankelijk van een aantal externe factoren. Mm-hmm. Het belangrijkste is natuurlijk hoe deze winter waar we nu in zitten, hoe die verloopt. Als dat blijft zoals het nu is, dus een hele milde winter.
Ja.
Dan kan het volgend jaar heel erg meevallen. Dus daar hangt het heel erg van af. En het hangt heel erg af van wat er in China gaat gebeuren.
Ja. Martine, hoe sta jij erin?
Nou, ik vind het allereerst belangrijk om te bedenken waar het nieuws vandaan komt van Marjan van Loon. Want daar is natuurlijk belang bij dat er zo lang mogelijk gas wordt opgepompt. Zoveel mogelijk, want daar halen ze winsten uit. Dus als er meer gas nodig is, dan wil Shell dat maar al te graag uit andere landen halen en nieuwe LNG-terminals aanbouwen. Zodat ze zo lang mogelijk door kunnen gaan met olie, kolen en gas. Dus ik denk dat we sowieso allereerst moeten gaan kijken van oké, waar kunnen we extra gas nog besparen bij de juiste zware industrie. Zodat de huishoudens er absoluut niet de dupe van worden. Want dat is het allerbelangrijkste. Dat moet op één staan. En natuurlijk moeten we met z'n allen ook de verwarming en het tandje lager. Maar we kunnen nog veel meer halen als we bijvoorbeeld geen bloemteelt meer op gas laten groeien. Veel minder voedsel wat we eigenlijk gewoon misschien zomerfruit is, wat we ook de hele winter door willen eten. Dus ik denk allereerst moeten we ontzettend veel gaan besparen. En dan maak ik me helemaal niet zoveel zorgen persoonlijk over volgend jaar gas. Want we moeten gewoon veel sneller verduurzamen, huizen isoleren en al die dingen. En daar alle miljarden die nu nog steeds in de fossiele industrie worden gepompt, eindelijk in energietransitie gaan steken, zodat we dus volgend jaar minder gas nodig hebben en we ook ons geen zorgen hoeven te maken dat er minder gas is, want we hebben het niet nodig.
Bert, ben je het daarmee eens dat mevrouw van Loon hier eigenlijk toch wel behoorlijk wat belangen heeft?
Uiteraard heeft zij een belang. Zij is topvrouw van Shell in Nederland, ja. Dus dat is zeker zo. Maar ja, de realiteit is gewoon dat we heel veel gas nodig hebben. En we kunnen wel inderdaad industrieën gaan afschakelen. En dat is natuurlijk ook al wat er gebeurt. Maar desondanks is er gewoon de vraag naar gas die voorlopig zal blijven. En dus zullen we daar iets mee moeten doen. Alleen al het feit zeg maar dat volgend jaar hebben wij geen Russisch gas meer. Mm-hmm. Althans niet via pijpleidingen. En ja, dan dat, als je dat wil opvangen door alleen maar te gaan besparen, dat kan. Maar dat betekent gewoon dat bedrijven inderdaad weggaan. Dat zie je nu ook al gebeuren. Maar daar gaat ook de groene industrie last van hebben. Als je kijkt nu bijvoorbeeld naar de grote accufabrikanten, die maken dus accu's voor elektrische auto's, die waarschuwen door de hoge energieprijs al weg te gaan uit Europa. Dus die gaan, moeten we daar blij mee zijn? Ik denk het niet. Ik denk dat we gewoon moeten kijken hoe kunnen we zorgen dat we ook volgende winter voldoende energie hebben. En daar hoort uiteraard een versnelling bij van duurzame energie. De vergunningen die voor grote windparken worden afgegeven, dat moet allemaal sneller. We kunnen denk ik veel meer tenderen nog. Dus daar is nog wel een slag te maken. Energiebesparing staat natuurlijk bovenaan. Dus dat is het verstandigste wat je kan doen, wat iedereen kan doen. Maar daarnaast zullen we ook er wel voor moeten zorgen dat we voldoende gas hebben. En dan zou mijn voorkeur het hebben om dat uit landen te halen. Of bij onszelf, waar het voor het klimaat het minste impact heeft.
Ja, daar gaan we zo uitgebreid over verder praten. Bel 020-468-4x0 als jij ook mee wil praten. Jasmin, hoe sta jij erin?
Nou ja, ik denk dat we inderdaad niet moeten vergeten waar dit nieuws vandaan komt. Wat Shell eigenlijk doet is zijn handen er volledig van aftrekken en eigenlijk geen verantwoordelijkheid nemen voor de dingen die zij kunnen betekenen in de energietransitie. Die verduurzaming is inderdaad veel te langzaam gegaan de afgelopen jaren. Maar ja, weet je, dat Shell nu zegt van... wat Shell eigenlijk zegt is van wij doen al heel erg veel om die verduurzaming op gang te helpen. Nou, dat is gewoon niet waar, want er worden gewoon nog steeds miljarden in die fossiele energie gepompt, in de fossiele industrie gepompt. En je ziet gewoon dat eigenlijk elke keer minimale belofte op minimale belofte werd gebroken. En het is natuurlijk niet een manier om te gaan verduurzamen door te zeggen mensen moeten hun verwarming lager gaan zetten, want daarmee krijg je dat eigenlijk de mensen met de laagste inkomens straks de dupe gaan zijn van vertraging van verduurzaming.
Bert, heeft Shell te weinig gedaan?
Nou, daar ben ik het niet mee eens. Zonder voor Shell te gaan prediken, dat kunnen ze natuurlijk zelf prima doen. Maar gewoon feitelijk is het zo dat Shell een van de grootste investeerders is in duurzame energie in Nederland. Zij leggen grote windparken aan in de Noordzee. Dat zouden ze nog veel meer willen doen. Maar bijvoorbeeld het laatste windpark hebben zij gewonnen, de aanbesteding daarvoor. Zij zijn de eerste en de enige die tot nu toe een investeringsbesluit hebben genomen voor een groene waterstoffabriek. Ja, ze doen. Dus ik vind dat niet terecht dat argument. Ze uiteraard investeren zij nog ook heel veel in olie en gas. Maar goed, dat hebben wij ook nog de komende decennia nodig. Dus ik zie niet in waarom dat een probleem zou zijn, zolang ze ook gewoon vol blijven investeren in duurzame energie. En dat is wat ze ook doen.
Mag ik daarop reageren? Ik ben het daar helemaal niet mee eens. Want Shell die behoort tot de top van de bedrijven met de meest negatieve impact op klimaatverandering. Shell die wist al sinds 1986 van klimaatverandering af. In 2015 is een klimaatakkoord gesloten waarin is afgesproken dat er niet meer geld mocht naar die fossiele industrie. Dat is Shell blijven doen. Wat ik net zeg, ze hebben minimale belofte op minimale belofte gedaan. En die is elke keer gebroken. Dus dat Shell nu wijst naar de politiek, waar natuurlijk ook dingen moeten gebeuren. Maar dat is gewoon echt te makkelijk, want Shell die heeft gewoon best wel, die heeft heel veel impact op welke kant we op kunnen gaan. En ze nemen die verantwoordelijkheid niet.
Nou, daar ben ik het niet mee eens. Want als je nu zou kijken naar Nederland bijvoorbeeld en je zou alle fossiele bedrijven weghalen uit Nederland, dus de investeringen, dan blijft er van de hele energietransitie in Nederland niets over. Alle grote windparken die tot nu toe worden aangelegd, een groot deel van duurzame energieinvesteringen vindt plaats via fossiele bedrijven.
Maar dat is ook een groot probleem. Want zij kapen nu de hele energietransitie, terwijl die we eigenlijk bij burgers zouden moeten liggen. Ze hebben ontzettend groene praatjes. Ze zeggen, kijk, we hebben superveel windparken, we hebben superveel windmolens. Maar uiteindelijk, als je echt naar de cijfers kijkt, volgens mij is van de langdurige investeringen van Shell rond de 10% is echt maximaal nu wat in groene en duurzame energie zit. Echt
niet. Maar het hele wereldwijde systeem is nog gewoon helemaal fossiel. Dus je kunt wel zeggen dat we daar per direct mee moeten stoppen.
Maar dat zeggen we niet. We zeggen niet dat dat kan nu, op dit moment. Maar er moet een fair phase uit zijn. Dus een eerlijke uitfasering van fossiele brandstoffen. Die moet ontzettend snel gaan, want we hebben al veel te lang gewacht. En zij houden dat met opzet tegen. Ze hebben echt er puur belang bij dat ze zo lang mogelijk in olie, kolen en gas, want daar zitten al hun investeringen in. Zij zijn een olie- en gasbedrijf. Zij kunnen niet... Zij houden de energietransitie tegen. Ze zijn al sinds het allereerste COP zijn ze aan het lobbyen tegen effectief klimaatbeleid. Ze maken ontzettend veel reclame met hoe groen ze zijn, zodat wij gaan geloven dat zij onderdeel van de oplossing zijn. Maar ze zijn onderdeel van het probleem. Ze zijn het probleem. Zij houden het tegen.
Okay.
met opzet.
Maar wat zou dan de oplossing zijn? Dat je ze niet meer in Nederland laat investeren in offshore windparken?
Nou, er gaat ontzettend veel subsidie naar deze bedrijven. Als dat geld gaat naar energiecorporaties, naar burgers die echt...
Ja, maar energiecorporaties gaan niet, die gaan geen miljarden neerleggen om windparken aan te leggen. Dat zijn investeringen, ook voor de lange termijn. Dat gaat om enorme bedragen. Dat kun je niet zonder ook grote bedrijven doen. En als je dat kun je zeggen, nou, dan willen we niet meer dat Shell dat doet. Maar wie gaat het dan doen? Ik bedoel, we moeten ook realistisch zijn en kijken naar waar de investeringen in de energietransitie in Nederland vandaan komen. En dat zijn grote investeringen die ook de komende jaren, als je kijkt naar waterstof, de komende jaren groene waterstof willen we. Wie gaat dat anders doen dan grote bedrijven? Dat is een realiteit. En dat levert dat geld dat daarvoor nodig is, wordt inderdaad nu nog verdiend met fossiel. Maar als je kijkt naar de winstgevendheid van groene bedrijven, van Vestas, van Siemens Gamesa, van de grote windturbines, van de zonne, dat staat in geen verhouding met de winsten die worden gemaakt met fossiel. En dan kun je zeggen, ja, dat willen we niet. Maar als dat geld er niet is, kun je dat ook niet investeren in groene energie.
Ja. Bert, laten we eens even naar die externe factoren gaan kijken waar je het over had. Wat zijn de grote factoren die ervoor zorgen? Natuurlijk hebben Rusland, er komt geen gas meer door de Russische pijpleiding. Wat zijn de andere grote factoren die voor dit tekort gaan zorgen volgend jaar?
Nou ja, de grote vraag is natuurlijk de winter. Als het zo blijft, dan komen we daar. Alles draait om de gasvoorraden die er zijn in Europa. En we moeten zorgen dat we na deze winter, dat die gasvoorraden niet al te leeg zijn. Want ja, dit jaar hebben we die gasvoorraden gevuld, vooral met Russisch gas nog. Nou ja, dat Russisch en via pijpleiding gas. Dat hebben we dan volgend jaar niet meer. Dus we moeten dat gas ergens anders vandaan halen. En dus je hoopt dat die gasvoorraden zo vol mogelijk zijn, zodat we daar zo weinig mogelijk ander gas voor nodig hebben. Dat is één punt. En het tweede punt is China. China heeft nu de coronabeperkingen aan het opheffen. Dat betekent dat daar de economie weer op gang komt en dat er hele grote vraag naar energie vanuit China komt. En dat was het afgelopen jaar niet het geval. Dus zij hebben heel weinig of veel minder LNG, dus vloeibaar gas, gevraagd het afgelopen jaar, waardoor wij in Europa de kans hebben gehad om ook daar tegen een schappelijke prijs, relatief schappelijke prijs, gas in te kopen. Ja. Als dat niet meer kan, dan hebben we dus aan die twee kanten een groot probleem in Europa. En dat betekent dat we dan wel iets zullen moeten doen. Dus dan zullen we andere maatregelen moeten nemen.
Ja, vanmorgen bij de ochtendspits spraken we Cora van Nieuwenhuizen en die zei er het volgende over.
We hebben natuurlijk nu in China gezien dat de economie door corona heel veel plat heeft gelegen. Maar als dat weer gaat aantrekken, dan zullen er ook LNG-tankers weer richting Azië gaan varen. En moeten we er dus om gaan knokken.
Ja, dat is eigenlijk wat jij ook zegt, hè Bert. En met knokken bedoelt ze indirect ook dat de prijs dan omhoog zou kunnen gaan. Maar dat levert ook weer problemen op, hè?
Nou ja, dat levert zeker een probleem op. Maar, en er zit nog een andere kant aan. Kijk, er vindt enorme concurrentie plaats op die wereldmarkt voor vloeibaar gas. En wij, Europa, heeft nu heel veel gas nodig. En als China dat ook doet, ook. Maar er zijn ook heel veel ontwikkelingslanden, bijvoorbeeld India, Bangladesh, die hebben ook veel gas nodig. En het afgelopen jaar heb je ook gezien dat die landen dat niet meer kunnen betalen, omdat wij in Europa zelf geen gas meer willen, maar geen gas willen produceren en het dus willen inkopen. En die concurrentiestrijd aangaan met Azië. Waardoor de prijzen zo hoog worden dat met name in India bijvoorbeeld, maar ook in Bangladesh, ja, die kunnen dat gas niet meer betalen en dus de kolencentrales harder laten draaien. Dat is ook uit klimaatoogpunt natuurlijk niet wenselijk. Maar dat zijn hele grote geopolitieke consequenties van de situatie waar we nu in zitten.
Ja, en die situatie, het blijft natuurlijk gewoon draaien om Rusland en om Oekraïne. Hè. Is er iets denkbaar dat als er op een gegeven moment bijvoorbeeld een vrede zal wat ver zijn, maar misschien dat het conflict een beetje bedaart, komt Rusland dan weer een aanmerking voor de wereldmarkt? Of is dat echt een gesloten deur voor de komende jaren?
Nou, dat zou uiteindelijk op lange termijn misschien wel kunnen. Maar we moeten niet vergeten dat de grote pijpleidingen Nord Stream, die zijn natuurlijk opgeblazen, om het zo maar te zeggen. Dus die zijn niet beschikbaar. De vraag is of die ooit gerepareerd kunnen worden. Dus dat is sowieso al een beperking. En dan zouden via de andere routes zouden weer meer gas moeten komen. Dan moeten eerst alle sancties worden opgeheven. Ik zie dat niet. En dan moet er eerst ook nog een soort vrede komen. Nou, ik zou daar niet als Europa op inspelen. Ik zou toch echt proberen om zelf zoveel mogelijk maatregelen te nemen. En op andere manieren voor te bereiden.
BNR breekt. Conor Clerks.
En ons breekijzer vandaag. We hebben inmiddels een jaar kunnen oefenen. Een jaar met minder gas en warmte wordt geen probleem voor mij. En dat heeft alles te maken met uitspraken van Marjan van Loon van Shell Nederland. Die zegt, ja, we hebben volgend jaar grote moeite om de gasbehoefte daaraan te kunnen voldoen. Ja, het breekijzer, ik zei het, we hebben inmiddels een jaar kunnen oefenen. Bert, was dat ook zo? Of was het stiekem gewoon een hele milde winter en hebben we nog helemaal geen kou gevoeld en dus nog niet echt hoeven besparen als consument zijnde?
Nou, ik denk dat op zich dat iedereen wel doordrongen is van het feit dat het verstandig is om te besparen en de thermostaat een graadje lager te zetten. Dus ik denk zeker dat dat wel wat heeft geholpen. Maar ja, de echte test hebben we natuurlijk niet gehad nog. Het is wel een beetje koud geweest, maar het is nog het is niet echt een hele koude winter nog. Dus ik zou niet willen beweren dat we die test al hebben gehad, nee.
Jasmin, heb jij het koud gehad dit jaar? Heb jij in de kou gezeten thuis?
Ja, ik ben sowieso best wel een koukleum. We zitten hier met één man en twee vrouwen in de studio. En het schijnt ook dat temperaturen overal ingesteld zijn op lichamen van mannen. Dus
dat is waar,
misschien dat vrouwen daar zich wat beter in kunnen vinden. Ja, ik heb het wel snel koud. En daarom denk ik ook dat we moeten waken voor het feit dat niet de mensen die sowieso vaak de verwarming al wat lager moeten zetten door de energieprijzen, dat die nu de verwarming helemaal uit gaan zetten. En dat een verwarmd huis dat het een soort luxe gaat worden. Of dat je dat alleen kunt doen als bijvoorbeeld mensen op visite komen om het een beetje prettig te maken voor de mensen die binnenkomen. Ik denk dat we ons ook moeten afvragen hoe het komt dat dat heel veel huizen nog niet goed geïsoleerd zijn, dat daardoor corporaties of door overheden niet in geïnvesteerd is. Daar is gewoon nog heel veel te doen en dat gebeurt niet.
Bert, hoe groot is het aandeel eigenlijk van consumenten? Stel, wij gaan met z'n allen ons best doen om wat te besparen. Slaat dan nou een deuk in een pakje boter als we het hebben over de totale gasbehoefte van Nederland?
Ik weet het niet precies, maar volgens mij is het ongeveer een derde. Maar dus een derde van het gas is bij huishoudens, maar dat weet ik niet exact. Maar zeker helpt het als alle huishoudens zouden gaan besparen. Dus ik ben het helemaal eens om zo snel mogelijk, wie dat nog niet gedaan heeft natuurlijk, gewoon te gaan isoleren. Besparen is de makkelijkste manier om te zorgen dat we minder afhankelijk worden. Dus dat is iets wat iedereen kan doen.
Ja, in het interview met Marjan van Loon in de Telegraaf uit ze ook al kritiek tussen de regels door op het kabinet. Het gaat er te langzaam, zegt ze. De overheid is constant bezig met regeltjes en ook te traag met het uitvoeren van gemaakte duurzame plannen. Deel jij die mening?
Ja, deels. Er wordt natuurlijk best wel. Er is veel kritiek op het kabinet, maar er is natuurlijk wel de afgelopen tijd ook veel gebeurd. Met name ook de uitrol van wind op zee, die is natuurlijk best wel succesvol in Nederland geweest. Alleen, ja, de grote bedrijven zoals Shell vinden dat die willen. Hè, die zeggen, elke keer wordt er een windpark getenderd. Daar gaan dan ook vijf of zes partijen die gaan daarop bieden. Uiteindelijk wint er eentje. En dan moeten we weer een jaar wachten tot het volgende windpark. Waarom gaan we die grote parken niet allemaal bundelen en gaan we even een hele grote tenders uitgeven, waardoor we allemaal tegelijkertijd kunnen gaan bouwen? Want dan kan het allemaal veel sneller. Ook als we richting groene waterstof willen, hebben we dat nodig. Dus waarom doen we dat niet? Dus daar zit wel een deel terechte kritiek, denk ik, dat het misschien nog wat sneller kan.
En vanuit Den Haag gedacht, weet jij waarom we dat niet doen?
Nou, we hebben eenmaal zo'n soort routekaart gemaakt voor die. En dat heeft ook met vergunningen te maken. We hebben natuurlijk in Nederland de Noordzee, daar zitten heel veel partijen op. We hebben te maken met visserij, we hebben te maken met scheepvaart, met militaire zones. Het is niet zo makkelijk om heel snel al die vergunningen vrij te krijgen. Dus ik denk dat daar deels in zit. Maar er wordt wel gewerkt volgens mij om dit allemaal. In Den Haag zijn ze er ook wel van doordrongen dat het misschien wat sneller moet. Alleen ja, dat krijgen ze nog niet echt voor elkaar.
Nee, en dit is nu natuurlijk een vrij acuut probleem. Als wat mevrouw van Loon zegt klopt, hè, dat we echt tekorten krijgen volgend jaar. Dan heb je niet zo snel een wind- of zonnepark erbij gebouwd, toch?
Nee, dus dat is. Ik bedoel, we moeten dat zeker doen. Maar dat is ook niet klaar voor volgend jaar natuurlijk. Dus nee, dat klopt. Maar goed, ook na volgend jaar zullen we gas nodig blijven hebben. En is het dus verstandig om zo snel mogelijk dat proberen te minimaliseren.
En wat zie jij nog meer als oplossingen?
Nou ja, er is natuurlijk een moeilijke oplossing. En dat is natuurlijk dat we ook in Nederland, niet alleen in Groningen, maar ook in kleine gasvelden, nog heel erg veel gas hebben waar we veel meer mee zouden kunnen doen. Misschien is dat ook niet haalbaar voor de komende winter, maar toch zeker voor de jaren daarna. En ja, ik denk dat die discussie ook het komende jaar wel weer zal oplaaien. Ook omdat, ja, nu halen we gas uit Qatar. We gaan het halen. We halen het heel groot deel uit Amerika. Dat is schaliegas. Dat is ook, dat willen we zelf in Europa niet. Dus het is heel vreemd dat we klimaatonvriendelijke gas willen hebben, terwijl we zelf dat veel klimaatvriendelijker kunnen winnen. En er ook dus zelf nog geld aan verdienen. Dus dat vind ik zelf wel een moeilijke constructie. En ik snap natuurlijk alle politieke gevoeligheden. En
Ja, het is meer dan politieke gevoeligheid geworden. Want we zien ook dat Shell in feite nu ziet, gas uit Groningen pompen, dat gaan wij mooi niet meer doen. Begrijp je dat?
Nou ja, vanuit Shell begrepen, ja, dat denk ik wel. Want niemand wil zich meer aan dat dossier branden.
Vind daar maar eens een partij voor. Stel voor dat Groningen dat zou willen. Wat volgens mij al heel erg ingewikkeld gaat worden. Stel voor dat er in Den Haag ook nog iemand is die zegt, weet je wat, gaan we wel doen. Want politiek wellicht zelfmoord zou zijn. Dan moet je ook nog een bedrijf gaan vinden wat dit wil gaan doen. Dat wordt wel heel ingewikkeld, toch?
Ja, dat zou je dan op de een of andere manier gewoon zou dat de staat zelf moeten worden. We hebben natuurlijk ABN, dat is het staatsbedrijf wat altijd participeert in. Maar daar zou je best een constructie voor kunnen vinden. Maar dit kabinet gaat zich daar niet aan branden. Tenzij er echt een noodsituatie komt. Maar dat zal denk ik niet gebeuren. Dus dat is denk ik niet een optie. Maar de kleine velden in de Noordzee, ja, daar is best nog veel ruimte om verlichting te geven de komende tijd.
Martine?
Slecht idee. We kunnen echt zo ontzettend veel. We moeten het hele systeem omgooien. We moeten gewoon alles op alles zetten. Zeg maar, het is niet alleen het gastekort. We hebben een klimaatcrisis. Het is echt de allerergste crisis van onze mensheid. En daar gaan wij straks als jonge mensen en onze kinderen gaan daar gewoon. Dat is onze realiteit. Elke dag. En ik kan dan gewoon niet erbij dat we niet buiten onze huidige systeem kunnen denken van, ja, we moeten dan maar even wat extra gas hieruit halen, extra gas hieruit halen. We moeten gewoon
alles op alles zetten om alle banen
de goede kant op te leiden.
We halen nu gas met schepen uit Amerika en uit Qatar.
Dat vind ik verschrikkelijk.
Kunnen we dat verminderen met klimaatvriendelijke gas. Waarom zouden we dat niet doen?
Dat is ook niet mijn oplossing. Mijn oplossing is om juist de industrie en al het gas wat we niet hoeven te gebruiken, om dat gewoon niet te gebruiken, om dat te verbieden.
Maar dat is niet. We kunnen à la minuut iets doen voor het klimaat, namelijk vies gas vervangen door schoon gas. Even heel gechargeerd. Toch doen we dat niet. Dat is toch gek?
Omdat er ontzettend veel risico's ook nog bij zitten. De Noordzee is niet zomaar iets waar je schoon een gaskraantje open kan trekken, waardoor het er allemaal uitstroomt. Er zitten zoveel consequenties voor de biodiversiteit daar, die we ontzettend hard nodig gaan hebben als we de klimaatcrisis willen gaan voorkomen. Er zijn zoveel meer omstredenheid nog rondom dat Nederlandse gas dan even een schoon gaskraantje opentrekken, waar je dan weer een nieuwe voorraad uit kan halen. En de alle risico's die daarbij komen kijken en onze verslaving aan gas is zo ontzettend groot dat we gewoon niet anders kunnen denken. We kunnen zoveel meer, zeg maar, in huishoudens als dat 1/3 is. Dan hebben we volgend jaar absoluut wel genoeg, toch? Dan zetten we een tijdje de andere dingen stil. Dan gaat onze economie daar een tijdje aan onderdoor. Maar dat bouwen we wel weer op, omdat we al echt gaan investeren in echt groene dingen. En dan kunnen we daarin floreren in de toekomst. Het gaat allemaal echt niet rooskleurig worden, maar we moeten wel.
Wat denk je daarvan, Bert? Begrijp je Martien's zorg een beetje?
Ja, natuurlijk begrijp ik het zo. Ik bedoel, de klimaat die is onbetwist. Maar daarom zeg ik, want daarom begrijp ik niet waarom, als we nu schoner gas kunnen krijgen dan we nu. Ik bedoel, ik snap op langere termijn dat we van alles moeten. Maar op de korte termijn kunnen we ook al iets doen. En ik zie niet in waarom we dat dan niet zouden doen, zeg maar. Dat vind ik dus heel onbegrijpelijk. Er is altijd een soort spanning tussen een soort idealistische wereld en de realiteit. En daar zit vaak de spanning, denk ik. En ja, ik denk dat daar verschillen we denk ik van mening. Dat de realiteit is denk ik dat we nu iets moeten doen. In plaats van, ja, iedereen wil een ideale wereld. Ik wil ook geen honger, ik wil geen oorlog in de wereld. Maar dat is er nu helemaal zo. En dan moet je kijken naar wat kunnen we doen om het zo beperkt mogelijk te houden. Ja, en dan heb ik liever Nederlands gas dan gas uit schalievelden in Amerika of uit Qatar.
Jasmin, wat denk jij?
Nou, ik denk dat we in plaats van moeten gaan van een energietransitie echt naar, ja, dat we echt moeten hebben over een energiecrisis. Want dat is gewoon nu wat er aan de hand is. En we hebben gezien wat er in tijden van crisis mogelijk is. En we kunnen gewoon, er wordt gewoon geconcludeerd dat er nu te weinig gebeurt om te investeren in die verduurzaming, om in hernieuwbare bronnen te investeren. Dus ik denk dat we gewoon die kant op moeten gaan.
En het laatste woord is aan onze stemmers via Instagram. De breekijzer vandaag is, we hebben inmiddels kunnen oefenen, een jaar met minder gas en warmte wordt geen probleem voor mij. En wij zijn blijkbaar klaar voor een strenge koude winter. Of juist een hele milde, want 68% van onze luisteraars is het eens met ons breekijzer. Dankjewel, Bert van Dijk, energiespecialist van het Financiële Dagblad. Zometeen bespreken we de verweven crisis van woningbouw en immigratie. Mijn panelleden die hebben daar vast interessante ideeën over. En we hebben het over China, want dat land heeft zo goed als alle coronaregels afgeschaft. En dat gaat niet helemaal goed. Dat allemaal zo bij BNR Breekt.
Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.
Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar.
BNR Nieuwsradio. BNR Breekt. Conor Clerks.
Met in mijn panel vandaag Yasmin Ayed Abderrahman, voorzitter van FNV Young, en Martine Doppen, campaigner bij Reclame Fossielvrij. We gaan praten over het nieuws van de dag en we beginnen met een opmerkelijke uitspraak van Hugo de Jonge, want hij zegt: zonder een forse vermindering van de migratie is het woningtekort in Nederland niet op te lossen. En hij is minister van Volkshuisvesting inmiddels. Dat zegt hij trouwens tegen Trouw. Dus gaat de Jonge de komende periode inzetten op het verlagen van het aantal migranten. Het aantal inwoners dat erbij is gekomen het afgelopen jaar is ongeveer de totale bevolking van Eindhoven, 227.000. En dat is 2 keer zoveel als vorig jaar. Als dat tempo doorgaat op die manier, dan valt er niet tegenop te bouwen, zegt de jongen. In 2030 wil hij er 900.000 woningen bij hebben. Ik geloof dat de teller nu ergens minder dan een tiende staat. Ja, goed, wat moeten we daar eens eigenlijk even van vinden? Yasmin, laat ik bij jou beginnen. Wat vind je van die uitspraak van de jongen?
Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat het eerste wat ik dacht was: heeft deze man VVD-corvée? Want migratie is natuurlijk niet de oorzaak van de wooncrisis die wij nu hebben. De oorzaak van de wooncrisis is gewoon jarenlang beleid geweest van rechtse partijen. Waarbij sociale huurwoningen zijn verkocht. Waarbij huisjesmelkers volledig hun gang konden gaan. Daardoor hebben we nu gewoon een enorm woningtekort en reizen de prijzen de pan uit. Hugo de Jonge die zegt van we gaan het op deze manier niet redden. Het CBS zegt van het kabinet haalt inderdaad de doelstellingen niet. Dus wat het kabinet nu eigenlijk zegt is: we hebben doelstellingen en het lukt ons niet om die te gaan bereiken. Dus we gaan maar een beetje zoeken naar andere oorzaken waar het door zou kunnen komen. En er is nu, het gaat om 900.000 woningen die we zouden moeten hebben in 2030. Maar feit is ook dat we sinds 2015 door beleid van rechtse partijen 100.000 sociale huurwoningen nu niet meer hebben. Dus om naar migratie te wijzen, ik vind dat best wel gevaarlijk eigenlijk, want het zorgt voor polarisatie en bij heel veel mensen ook voor angst. Dus ik schrik er een beetje van.
Martine?
Ja, ik ben het helemaal met je eens. Het is jarenlang beleid wat nu heel duidelijk wordt dat een ontzettend groot probleem was en is. We hebben helemaal geen sociale woning voorziening meer in Nederland. We hebben wel genoeg woningen. Er is genoeg plek in Nederland om woningen te bouwen. Maar ook genoeg leegstaande kantorenpanden. Er zijn heel veel vrije sectorwoningen die leegstaan, maar die niet te betalen zijn. Dus er moet gewoon een hele herziening komen van dat woonsysteem. Waardoor we gewoon met z'n allen prima hier kunnen blijven wonen. En waardoor we juist nog veel meer migranten kunnen opvangen. Want er zullen nog steeds, in de komende jaren zullen veel meer mensen nog naar Europa komen. Vanwege de klimaatcrisis. Vanwege de revolutie in Iran. Vanwege zo ontzettend veel dingen zullen er meer mensen naar Europa komen. Maar we hebben een plicht om die mensen op te vangen, omdat we zelf ook een grote oorzaak hebben in het tot stand komen van dit soort crisissen, zoals klimaat bijvoorbeeld. Dus we moeten kijken naar een ander systeem, een ander woonsysteem. En daarbij weer veel meer nieuwe sociale huurwoningen maken. Zorgen dat die vrije sector beschikbaar is voor een middenlaag die daar nu helemaal niet toegang tot heeft. Dus ik ben het absoluut niet met hem eens.
Het gaat ook helemaal niet alleen maar om asielzoekers. Hè. Een heel groot deel van dat aantal is gewoon arbeidsmigranten. Die hebben we nodig om personeelstekorten op te lossen. Om te zorgen dat de zorg blijft draaien. De tandartsen bijvoorbeeld. Of gewoon de mensen die voor ouderen zorgen, dat werk. Vanmorgen spraken we nog even met hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft, Peter Boelhouwer. En die had nog wel een interessant kritiekpuntje voor de minister.
En het is eigenlijk al structureel. De laatste, nou, pak een beetje, of 2015 is dat aan het oplopen. En het is, ja, het heeft vooral met de arbeidsmarkt te maken. We hebben enorme tekorten. Maar ik vind wel dat moet hij er ook bij zetten, dat we dan ook wel welvaart gaan inleveren. Want dat is dan wel de consequentie.
Is het dus gewoon te makkelijk gezegd door de jongen, Martina?
Ja, absoluut. En hij zoekt ook gewoon een zondebok, waardoor hij uiteindelijk weer rechtspolitiek kan bedrijven. Want mensen willen dit heel graag horen, dat er een groep is in de samenleving die de schuld heeft van alles. En ik denk dat het heel gevaarlijk is om juist als minister dit soort uitspraken te doen, omdat je dan nog meer haat zaait en nog meer verdeeldheid creëert. Terwijl we juist dichter bij elkaar moeten komen om dit samen op te lossen. En er zijn we voor te zorgen dat we weer een gezonde economie gaan bouwen, gebaseerd op duurzaamheid, op juist inclusie van alles en iedereen. En ervoor zorgen dat juist ook mensen die hier naartoe komen, dat die sneller kunnen beginnen met een baan. En maar dat kan ook alleen maar als je een veilig huis hebt om in te wonen, dat je je veilig voelt in dit land. En dit is absoluut alles wat hier nu tegenwerkt. Een veilig gevoel voor mensen die hier nieuw komen.
Jasmin?
Het is gewoon een valse tegenstelling die je eigenlijk maakt. Hè? Want hij zegt precies wat Martine zegt. Hij zoekt een zondebok. En het zijn juist die rechtse partijen, los van je politieke voorkeur, die de afgelopen jaren ervoor hebben gezorgd dat we nu een woningtekort hebben. En nu gaan diezelfde partijen gaan nu iemand anders, een andere groep, de schuld geven van het woningtekort dat wij nu met z'n allen hebben. Terwijl jongeren meer de helft van hun inkomen kwijt zijn aan wonen, omdat ze in de particuliere sector moeten huren. Dus ja, dat hij dit. Ik vind het echt een gevaarlijke uitspraak die hij doet. Ik vind het echt heel kwalijk. Hij zegt ook van de groei van het aantal mensen is disruptief. Dat is wat hij zegt. Maar dan denk ik, nee, de groei van het aantal mensen is niet disruptief. Het beleid de afgelopen jaren is disruptief geweest voor hoe we er nu voor staan.
Helder, we gaan naar China, want daar zijn ze van het zero-covid-beleid af. En heel snel, ze zijn volledig van het slot. En dat levert een heleboel problemen op. Vanuit China komen steeds meer berichten van ziekenhuizen die worden overspoeld met coronapatiënten. Ook al viel er officieel volgens de Chinese overheid in China maar één covid-dode de afgelopen week. Ja, dat maakt experts ongerust, dat soort uitspraken. Want ja, we zien gewoon hele andere beelden natuurlijk. Door het beleid van de afgelopen jaren is er nauwelijks natuurlijke immuniteit opgebouwd. De vaccinatiegraad is laag en ze hebben niet de effectievere westerse vaccins. Dat heeft soms rampzalige gevolgen. De schatting nu is 9000 doden per dag en 2 miljoen besmettingen per dag. Dat kan natuurlijk nog groeien. Hoe komt dit nieuws bij jullie binnen, Martine?
Ja, ik schrok er heel erg van. Ik had het helemaal niet meer gevolgd ook eigenlijk. Ook omdat het hier in Nederland.
En hier was het een beetje klaar, hè?
Nou ja, mensen worden wel ziek, maar ze belanden niet meer in de ziekenhuizen. En ik denk dat het inderdaad ook komt door de opgebouwde immuniteit die we hebben. Ik ben ook wel benieuwd of daar misschien nog andere varianten in China nu weer zijn. Daar zag ik niets over in het nieuwsartikel. Maar ik denk dat het sowieso gewoon dat we, als je kijkt naar landen als Nieuw-Zeeland, mensen hebben daar een lange tijd gewoond en ook aan COVID gewerkt, hoe ze daar bijvoorbeeld die afbouw deden van zo'n lockdown in verschillende fases, heel duidelijk wat er gaat gebeuren. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is, ook vooral in zo'n land als China. Zo'n ontzettend groot land met zo'n enorme economie. Ik bedoel, ja, ik kan me voorstellen dat als je denkt, nou, we kunnen weer, dat je gewoon weer doorgaat met hetzelfde. Maar je moet daar als overheid verantwoordelijkheid voor nemen om dat heel langzaam af te bouwen.
Ja, Jasmin? Ja.
Nou, in China zie je dat, net als in Nederland, vooral heel veel ouderen kwetsbaar zijn, dus 80-plussers. Maar je ziet ook dat heel veel van die ouderen niet gevaccineerd zijn. Ik denk, ja, wij moeten natuurlijk ook waakzaam zijn en een vinger op de pols houden. Er is heel veel kritiek op hoe China doet. Tegelijkertijd is er ook heel veel kritiek op het beleid dat wij hebben gevoerd als het gaat om corona. Je kunt van alles over China zeggen, maar ik heb ook zoiets van, hebben wij het wel lekker gedaan afgelopen twee jaar?
Ik krijg niet heel erg het gevoel dat China goed opgelet heeft naar welke lessen ze van de westerse wereld, van alle fouten van de westerse wereld hadden kunnen leren. Wat denken jullie?
Nou, China is natuurlijk ook best wel een dichtbevolkt land en je ziet juist in hele grote steden waarin de hygiëne wat slechter is en de omstandigheden wat slechter zijn, dat het wat sneller oplaait. Dat is in Nederland ook zo, maar dat zal op plek in grote steden in China zal dat ook het geval zijn.
Ja, en binnenkort is het Chinees nieuwjaar in januari. En de Chinezen gaan dan massaal ook op reis, ook bijvoorbeeld naar Nederland. Daar zou je je zorgen over kunnen maken. Maar volgens Marjolein Kikkert, moleculair viroloog aan het LUMC in Leiden, hoeven we ons daar gelukkig niet zo'n zorgen over te maken.
De situatie is echt heel anders in onze populatie. In de zin van dat wij veel meer blootgesteld zijn in de afgelopen 2 jaar dus aan dat virus. Waardoor ons immuunsysteem in zijn algemeenheid veel beter bestand is tegen ook wat daar nu rondgaat, zeg maar, dan de Chinezen zelf.
Geruststellende woorden, Martine?
Zeker, maar ik denk, we moeten ons ook juist zorgen maken over mensen in China.
Zeker.
Maar ik maak me niet alleen maar zorgen over mezelf en mijn eigen familie, maar gewoon de mensen daar. En dat we kunnen, misschien omdat je ook zei van dat er minder vaccinaties zijn uit het Westen, misschien kunnen we daar juist nu hen in ondersteunen. En zorgen dat we toch ook kennis blijven delen daarover. En ook niet met een vingertje wijzen, maar gewoon juist een hand uitsteken om te helpen.
Wij gaan naar jullie eigen nieuws. Jasmin, jij wilde het vandaag hebben over de veerkracht bij jongeren. Een stuk in Trouw.
Ja, dat klopt inderdaad. Er stond afgelopen weekend stond in Trouw een opinie van Nelleke Noordervliet. Zij is schrijfster en zij kopt: ik vrees dat jongeren dat de veerkracht bij jongeren is afgenomen. En wat zij eigenlijk stelt is dat het aantal hulpvragen en aantal jongeren met depressiviteit enorm is toegenomen. En ze zegt van: jongeren moeten zich niet zo aanstellen, even doorbijten, het leven is moeilijk. Jullie zijn eigenlijk allemaal watjes. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik moet eerlijk zeggen dat toen ik de kop las, was ik al geïrriteerd. En toen ik het stuk las, werd dat niet minder. Omdat wat zij doet, de fout die zij maakt, is dat zij kijkt naar alle individuele druppels die bij jongeren in dit geval binnenkomen. Maar zij kijkt, je moet het gewoon zien als een emmer. En al die individuele druppels, die vallen inderdaad wel mee. Dat als alleen je energieprijzen stijgen, dan is dat misschien te doen. Of als alleen het collegegeld stijgt, dan kan dat. Of als je alleen geen basisbeurs hebt, dat is wel heel zwaar. Overigens, als dat het alleen is, is dat best wel heftig. Maar als dat het enige is waar je mee moet dealen, dan is dat misschien te doen. Maar als die emmer, die is nu echt bij heel veel jongeren gewoon vol. 1 op de 3 jongeren die heeft last van depressieve gevoelens. 1 op de 6 heeft last van serieuze suïcidale gedachten. En dat zijn niet cijfers die uit de lucht komt vallen. We weten gewoon uit onderzoek dat de belangrijkste oorzaken daarvoor prijsstijgingen en de wooncrisis zijn. Het Nibud heeft afgelopen maand een rapport gepubliceerd waarin ze laten zien dat 50% van de jongeren op dit moment niet of nauwelijks rond kan komen. Dat is echt heel erg veel. Gewoon de helft van de jongeren. Terwijl de generatie van mevrouw Noordervliet, daar is het een stuk minder, namelijk maar 27%. Dus ik vind het echt een beetje, ik vind het te makkelijk wat ze doet. En ik denk dat het voor heel veel jongeren ook absoluut geen recht doet aan de situatie waar ze nu in verkeren. Omdat je, als je kijkt naar het beleid dat de afgelopen jaren is gevoerd, dat je gewoon feitelijk ziet dat jongeren elke keer een soort achtergestelde of uitgezonderde positie krijgen. En dat zorgt er gewoon voor. Dat zorgt voor die cijfers die ik net opnoem. Dus dat zorgt inderdaad voor dat heel veel jongeren niet rond kunnen komen. Heel veel hele hoge woonlasten hebben bijvoorbeeld, maar ook een relatief laag inkomen hebben ten opzichte van de rest van de bevolking. En dat is in mijn ogen best wel gevaarlijk. Overigens is ook wel goed om te noemen dat het een beetje van alle tijden is dat oudere generaties over de jongere generaties zeggen dat ze zich aanstellen. Want er zijn ook krantenartikelen uit 1980 en 1950 te vinden waarin precies dezezelfde boodschap werd verkondigd. Dus misschien is het ook een teken van, met alle respect, ouderdom dat ze dit zegt. Maar goed, dus ik vond het te makkelijk.
Ja, wat is dat toch eigenlijk? Dat mensen zo graag een soort generatieconflict opzoeken. Want het gebeurt echt telkens opnieuw, hè?
Ja, ik weet niet wat het is. Misschien toch een beetje tijdsgeest. Of het ook weer een beetje een zondebok zoeken. En kunnen zeggen van, jullie stellen je aan. Hoe het in onze tijd was, dat was heel anders. Maar dat is denk ik ook het probleem op dit moment. Dat de mensen die nu aan de knoppen zitten helemaal niet zo goed weten wat het inhoudt om nu jong te zijn en tegen welke problemen je nu eigenlijk aanloopt. En dat zorgt ervoor dat die cijfers, als het gaat om mentale gezondheid, heel erg toenemen. Of dat de financiële basis van jongeren op dit moment gewoon niet in orde is.
Moeten jongeren dan zelf actief worden in de politiek, of moet er meer ruimte gemaakt worden? Hoe zie je dat?
Ik denk dat heel veel jongeren al van zich laten horen. We hebben afgelopen jaar dus een soort protest op mars van jongeren. Dus jongeren laten heel veel van zich laten horen. Ik denk dat het gewoon te weinig urgentie heeft en dat het een kwestie is van politieke keuzes die niet gemaakt worden. Of te weinig gemaakt worden, moet ik zeggen.
Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttle.nl.
Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar.
BNR breekt.
En tot die tijd zit je nog gewoon in BNR breekt. En mijn panel bestaat vandaag uit Jasmin Ait Adrahman, voorzitter van FNV Young, en Martine Doppen, campaigner bij Reclame Fossielvrij. Martine, we zijn aangekomen bij jouw nieuws van de dag. Waar wil je het over hebben?
Nou, er waren verschillende kerstinterviews afgelopen weken met Katja Hermsen, onder andere acteur. Mm-hmm. Dolf Jansen, Jan Terlouw en allemaal over klimaat.
Ja.
En vervolgens kreeg Katja Hermsen heel veel over zich heen, omdat zij zelf ook vliegt voor haar werk. Dus de helft van haar werkjaar eigenlijk is in de VS.
Ja.
En de helft van haar werkjaar is in Nederland. En dat ze vooral klimaatactief is bij Extinction Rebellion.
Mm-hmm.
Nou, supergoed. En ik denk ook vooral dat het heel belangrijk is dat je dat ook samen kan gaan. Dus je hebt ergens commitment gemaakt van ik werk als acteur over zee. En ik ben begonnen daar met een aantal producties en ik ga ermee door, want dit is mijn carrière. En daarnaast spreek ik me uit, want het systeem moet veranderen.
Mm-hmm.
En er is nog geen andere manier dan naar de VS dan vliegen. Dus
nee, met de zeilboot duurt een beetje lang.
Dan duurt het een beetje lang. Ja, dat is bij 6 weken per jaar. Nou ja, zou wel kunnen. Zou een goed statement zijn ook. Ik denk dat ze die mogelijkheid op dit moment niet heeft. Maar dat komt zo ontzettend veel shit krijgt ze over zich heen op Twitter. Nou ja, we kennen het allemaal.
Ja, het is heel vaak zo. Hè? Op het moment dat je je ergens voor uitspreekt, dan komt er een heel snel hypocrisie verwijt. Dus dat is een beetje
precies.
Makkelijk.
Hè? Ja, inderdaad. Dus het wordt heel erg snel op juist het individu bij het individu neergelegd. Terwijl het juist die hele systemische verandering en de grote bedrijven die daar ontzettend grote rol in kunnen spelen in die verandering. En de politiek natuurlijk. En de politiek en de grote bedrijven hebben er ook belang bij. Dat we als individu ons heel erg op onszelf gaan richten. Want ja, dan ga je minder snel uitspreken. Terwijl we zijn geen consumenten, we zijn burgers. We zijn onderdeel van de democratie. En we hebben allemaal juist hier een stem in. En wat Extinction Rebellion juist ook zegt, we moeten dat systeem veranderen. We moeten die privéjets, als zij nou elke dag met een privéjet naar de VS zou gaan, dat zou een ander verhaal zijn. Maar er zijn zoveel mensen die dat dus daadwerkelijk wel doen. Die dus, het aantal privéjets dit jaar is ook weer gegroeid op Schiphol.
Mm-hmm.
Ik wilde me gewoon daar mijn zorgen over delen ook. Dat zoveel mensen echt hele ernstige bedreigingen ook naar zich toe krijgen. En dat is niet alleen maar van trollen op Twitter, maar dat is ook van de politie die steeds meer druk gaat zetten op activisten die eigenlijk gewoon onderdeel zijn van de democratie en zeggen dit moet anders. Dus ik vond het een heel mooi interview. En ik sta helemaal achter haar en alle andere mensen die klimaatactivisten zijn, maar niet een perfect leven leiden. Want het kan niet, want het is een imperfect systeem waar we in leven.
En het is te lezen in onze favoriete krant van vandaag.
Het zijn verschillende dingen. Het was het AD, het NRC, de Trouw, verschillende.
Ja, Trouw in het verdiepingskatern, Katja Herbers.
Ja.
Gaan we eens even kijken naar wat er trending is op social media. Ja, nog maar 3 nachtjes slapen en dan hoor je dit weer veelvuldig. Ja, je raadt het al. Hashtag oud en nieuw is nu al trending. En in dat kader gaat ook hashtag ED-raket rond op socials. Het raket, moet ik zeggen. Want in 12 gemeenten en in Nederland mag deze jaarwisseling wel vuurwerk worden verkocht, maar niet worden afgestoken. Dat geldt bijvoorbeeld voor Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn bijvoorbeeld. En dat baart zorgen voor vuurwerkverkoper Het Raket. En ook hashtag windmolen is trending. Want een onderdeel van een windmolen dat van een vrachtwagen was gevallen blokkeert de A50. Bij Apeldoorn. Ja, weer een probleem voor de energietransitie. Het is niet anders. Ja, vuurwerkverbod. Wonen jullie in een van die gemeenten waar het niet mag? Jasmin?
Nee, ik niet. Amsterdam.
Amsterdam, ja. Hoe gaan jullie oud en nieuw vieren eigenlijk? Een beetje feestje? Of,
feestje vieren, ja. Ik ga zorgen dat mijn hond ergens veilig is van de knallen. En dan ga ik zeker zelf de deur uit, ga ik feestje vieren. Huisfeestje.
Jasmin?
Ik moet zeggen dat ik niet zo'n enorme feestbeest ben. Ook niet van het vuurwerk afsteken zelf. Dus het had voor mij ook niet uitgemaakt of het wel of niet mocht in mijn gemeente.
Ja, het wordt dit jaar weer een soort misschien wel een horrorjaar of een heel succesvol jaar, afhankelijk van hoe je tegen vuurwerk aankijkt. Want we hadden natuurlijk 2 jaar grotendeels verbod, hè, met corona. Denken jullie dat mensen helemaal losgaan weer dit jaar, Jasmin?
Met vuurwerk?
Ja.
Ik ben een beetje bang van wel, ja. Ja, en ik denk inderdaad, ja, voor heel veel huisdieren is het vervelend. Het is voor het klimaat is het niet. Ja, ik ben zelf niet zo'n groot fan van vuurwerk. Ik hou meer van vuurwerkshows. Dat vind ik dan wel weer heel erg mooi. Mm-hmm. Dus
maar
ik denk
dat
een betere oplossing is.
Als je gewoon als overheid het geld wat je anders kwijt bent aan alle schade en zo investeert in één mooie vuurwerkshow, daar kan iedereen van genieten.
Ja.
Maar ik snap ook wel die.
De kick, ja, dat snap ik ook wel, ja. Ja.
Ik heb het zelf absoluut niet, maar ze zijn al maanden bezig ook. Bij mij in het Noorderpark, daar heb je echt van die enorme knallen dat je denkt, dit absoluut niet in Nederland gekocht. Het zijn echt soort van bommen, zijn het. Denk ik, ja, volgens mij schaad je er alleen maar heel veel mensen en dieren mee.
Ja, ik woon in Utrecht en ik heb het idee, maar dat weet ik dus niet zeker, want het is natuurlijk heel erg NS1, maar ik woon wel in een buurt waar echt ontzettend veel vuurwerk wordt afgestoken, maar ik heb niet het idee dat het zo'n absolute bommenregen is in aanloop naar Oud en Nieuw dit jaar. Hoe kijk jij daarnaar? Hoe is het in Amsterdam?
Nee, sinds kort heb ik een hond, dus nu ben ik ineens heel bewust ervan en die schrikt er enorm van. Dus ik heb wel het idee dat dus de afgelopen tijd in het Noorderpark was het heel veel, waren echt van enorme bommen, dat die misschien alvast voor nieuwjaar een beetje zijn afgestoken, omdat ze niet meer kunnen gebruiken.
Ja. Ik had ook gedacht dat veel mensen misschien wel een heleboel op hadden gespaard de afgelopen jaren.
Ik denk ook wel dat in sommige gevallen is gebeurd hoor. Ik ben zelf opgegroeid in Nijkerk. En ik woonde in een straat waar ik buren had die dan altijd een maand of anderhalf maand voor de Oud en Nieuw al hun oude meubels alvast buiten gingen zetten. En die werden dan gewoon bij Oud en Nieuw in lichter laaien gezet. Wat soms ook best wel gevaarlijk kon zijn. Mm-hmm. En dat gebeurt nog steeds.
We gaan naar een onderwerp, eigenlijk iets wat je met Oud en Nieuw absoluut niet moet doen, namelijk achter het stuur stappen na een drankje. Drank maakt meer kapot dan je lief hebt, zo klonk ooit een alcoholpreventiecampagne. En dat is ook zo, zegt Wim van Dalen, directeur van het Nederlandse Instituut voor Alcoholbeleid. Stap, er zijn weer steeds vaker ongelukken met drank in het spel. Zoals het dodelijke ongeluk in Os afgelopen weekend. Geschat wordt dat tussen de 12 en de 23% van de auto-ongelukken door drank komt. En het percentage van automobilisten dat onder invloed rijdt is in de afgelopen 5 jaar zelfs verdubbeld. Handhaving blijft volgens Van Dalen het beste wapen, maar er moet nu ook een kenniscampagne komen over alcohol. Met de gevolgen ook die het heeft voor je gezondheid, bijvoorbeeld. Martine, dit is een duidelijk probleem. Is een kenniscampagne volgens jou de oplossing? Jij bent nogal van de campagnes.
Nou, ik denk dat het allemaal tegelijkertijd zou moeten gaan. Dus het is supergoed dat alcohol de leeftijd naar 18 is gegaan. Maar ik denk ook bijvoorbeeld dat het in de supermarkt zo toegankelijk is om te kopen. Dat zou je ook anders kunnen doen. Als alcohol nu uitgevonden zou worden, dan zouden we echt denken, nee, dat gaan we absoluut niet in onze supermarkten, willen we dat niet hebben. Maar het is zo genormaliseerd voor onze samenleving. Dus ik denk het denormaliseren en zorgen dat het niet, dat je bijvoorbeeld geen reclame meer mag maken voor alcohol. Misschien voor bepaalde tijden dat je het niet kan kopen. Ik denk met COVID was het toen een tijdje ook zo, dat je een tijdje de drankafdeling dan was afgesloten. Ik denk dat er best wel andere manieren zijn om ook het minder verleidelijk te maken om alcohol te kopen. En nog strenger te zijn ook, ja, ouders ook te helpen, te ondersteunen met hoe ze hun kinderen daar goed in kunnen opvoeden. Op school, allerlei dingen.
Ja, ik dacht dat het een beetje van iets van vroeger was rijden met drank op. Jasmin, zie jij het in jouw omgeving?
Ja, ik denk zelf, ik drink zelf niet. Maar ik denk dat het heel erg, het zit gewoon heel erg ingebakken in onze cultuur. Hè. Het is heel erg Nederlands om heel veel te drinken. Of voor heel veel mensen kan het niet gezellig zijn zonder te drinken. Heel veel jonge mensen beginnen echt vroeg met drinken al. Dat wordt ook vaak vanuit huis echt gefaciliteerd. Dus echt dat je op je 14 of 15e thuis al een biertje mag drinken. En dat zorgt er natuurlijk ook voor dat op latere leeftijd de drempel wordt verlaagd naar overmatig gebruik. En dus ik denk dat het heel goed is dat hier campagne voor gevoerd wordt. Ja, zeker.
En toch de effectiviteit, Martine, van de afgelopen campagnes. Wat het drank maakt meer kapot dan je lief is. We hebben de Bob-campagne natuurlijk. Nou, die loopt volgens mij al sinds ik op de basisschool zat. Ik had toen al zo'n klein sleutelhangertje. Mm-hmm, maar het lijkt dus de verkeerde kant op te gaan. Hoe denk je dat het komt?
Nou, ik denk ook dat mensen die, jongeren die kwetsbaarder zijn, ook sneller gaan drinken misschien. Ik heb geen idee, dat is net een idee wat in mijn hoofd opkomt. Maar wat ik bijvoorbeeld wel weet uit de LHTBI-gemeenschap, dat er meer jongeren zijn of meer mensen met drank, alcoholproblemen, dan mensen die cis-hetero zijn bijvoorbeeld. Mensen die een uitdaging hebben in de samenleving gaan sneller drinken. En dat zou best wel kunnen dat misschien ook een rol speelt bij jongeren. Dus ik denk als we met z'n allen gezonder zijn, ook op alle andere vlakken, ga je misschien ook minder snel drinken, heb je er minder snel behoefte aan.
Ja, volgens mij dat drinken, dat doen we toch al wel een paar duizend jaar. Dus of we dat er helemaal uit gaan krijgen, dat is nog maar de vraag. Maar ja, niet drinken achter en dan achter het stuur kruipen. Dat zou je denken, zou haalbaar moeten zijn, Jasmin?
Nou ja, je kunt iets misschien inderdaad niet helemaal verbannen, maar je kunt wel bepaald gedrag stimuleren. En we zien nu dat het gewoon dat het te veel is en dat het gevaarlijk wordt. Dus ik denk inderdaad dat het goed is als we maatregelen treffen om onder andere alcoholgebruik in te perken.
Martine?
Ja, goed idee. Ik heb er nog niet zo heel specifiek een idee over hoe dat zou moeten. Ik zat ook net te denken van met het alcohol en rijden. Volgens mij wordt er zelfs op tankstations nog biertjes verkocht. Is dat in Nederland
nee,
of zo? Dat is in Nederland niet meer zo.
Ik kwam net uit tijd niet meer. Oh, ja, in België kan dat bijvoorbeeld nog wel, geloof ik.
Ja, precies. In Nederland, dat is al een goede stap. Ik heb geen idee wat de volgende. Ik denk op scholen, op educatie, ik denk dat daar sowieso een hele kern zit van wat de mogelijkheden zijn.
Ja, en heel veel ouders, laatste toevoeging. Heel veel ouders die denken van als ik mijn kind thuis maar laat drinken, dan is het in elk geval veilig. Maar we weten uit heel veel onderzoeken dat dat eigenlijk averechts werkt. En dat op lange termijn juist ervoor zorgt dat mensen meer gaan drinken. Zeker jonge mensen. Dus dat is ook iets wat we, een cultuuromslag die plaats moet gaan vinden.
Ja, en nog een laatste ding. Want ik denk ook van hele zoete alcoholische dranken. Dat is vaak waar je mee begint. Mm-hmm. En dat is denk ik juist ook heel erg misschien wel vanuit de alcoholindustrie gericht op jongeren. Dat gebeurt bijvoorbeeld met tabak heel erg. Dat er heel erg veel kindermarketing is. Dus ik denk ook gewoon misschien juist die zoete drankjes die uit de schappen halen en zorgen, bier en wijn en niet meer alle zoete meuk. Ik denk dat dat misschien ook nog helpt.
Oké, dus twee boodschappen. Ouders, let op je kinderen en we stoppen met de verkoop van breezers. Tot zover BNR Breekt voor vandaag. Dank aan mijn panelleden Jasmin Ayed Abderrahman, voorzitter van FNV Young, en Martine Doppen, campaigner bij Reclame Fossielvrij. Morgen is BNR Breekt er weer. Tot die tijd volg je via BNR via de socials, zoals YouTube, Instagram en Twitter. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Tot morgen.
Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.